Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de 7e aflevering van Oog in Oog. Een podcast van Krelenbank waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Daarnaast kan je ook steeds terecht op onze website www.krelan.be/geldwijs voor alle informatie over deze en andere podcasts van Krelan.
Goh, ik ben nooit heel kwistig geweest met geld. Ik geef niet veel geld uit. Ik probeer daar heel goed op te letten. En dat is al altijd zo geweest. Ook als we het vroeger, als ik dan in mijn huwelijk heel veel kon, heel veel mocht. Maar ik was altijd de eerste die zei van, hey mannekes, dat is niet nodig. Ja. Altijd voorzichtig en ik ga heel vaak uit van een worst case scenario of zo wat dat betreft. Ja.
Onze gast van vandaag begon met wielrennen, geïnspireerd enerzijds door haar vader, die als amateur fietste, en anderzijds door haar zus Lies, die ook aan wielrennen deed. En ze bleek ook talent te hebben, want in 2003 werd ze vijfde op het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen en een jaar later werd ze tweede bij de junioren. Die resultaten leverden haar een selectie op voor het WK wielrennen van 2004 in Verona. In de periode tussen 2007 en 2013 was ze professioneel wielrenster, voornamelijk voor Belgische wielerploegen, en reed ze grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Omloop het Nieuwsblad en de Waalse Pijl. In 2013 zette ze een punt achter haar carrière. Het is ook dan dat ze met haar master communicatiewetenschappen als basis als sportjournaliste columns begon te schrijven voor de Sportkrant. Na verloop van tijd begon ze ook videoreportages te maken, onder andere voor Sporza. En het grote publiek leert haar kennen door haar passages en videoreportages voor het immens populaire programma Vive le Velo. Sinds 2022 levert ze, samen met Ruben van Gucht, commentaar bij de belangrijkste wielerwedstrijden voor vrouwen. Welkom in de bijen.
Dankjewel. Wat een intro.
De moeite, hè?
Ah, ja.
Bedankt eerst en vooral dat je hier aanwezig bent vandaag. En ik heb de gewoonte om met de meest evidente vraag te starten, dat is hoe is het met jou?
Heel goed eigenlijk. Het is natuurlijk druk op dit moment. Het wielervoorjaar is net begonnen.
Ja, absoluut.
Dus dan is het heel vaak op woensdag koers en in het weekend koers en s'avonds nog wel wat te doen. Maar ik hou er wel van de gezellige drukte.
Ja. Ja. Ja, het is ook, ik heb in mijn inleiding gezegd, je bent een aantal jaar ook professioneel wielrenster geweest. Dus ik kan me voorstellen dat je ook goed voelt in de rol dat je vandaag hebt, omdat je toch in contact blijft met de koers.
Het is geweldig. Eigenlijk op de duur heb je het van alle kanten wel gezien. Zelf renster geweest, dan een rennersvrouw zeg maar, geweest in het verleden. Nu commentaar geven. En dat biedt heel veel perspectieven. Ik bedoel daarmee, je kunt het van alle kanten een keer bekijken en je weet eigenlijk, ik weet hoe dat de rensters zich voelen, ik weet hoe dat de mensen langs de kant zich voelen. Ik mag er dan nog over praten, dus ik vind dat wel een meerwaarde. Ik geniet daar nog altijd van.
Ja, een droom.
Ja, echt wel.
Ik wil ook even teruggaan op het eerste, vooral op je carrière die je had als wielrenster. Hoe zou je jezelf omschrijven als wielrenster? Wat
als
voor type
renster
was je?
Goh, ik denk dat ik een... Ik was heel vaak de ploegkapitein, zo degene die een beetje moest het spreken. Dus de spreekbuis was tussen de ploegleiding en het team. Ik was niet het type klimster of een type renster. Ik reed heel vaak in dienst van. En daar voelde ik mij ook het meest comfortabel bij. Ik kon altijd meer als het voor een ander was dan dat het enkel voor mezelf was. Of zo.
Okay. Was dat dan een stukje druk? Misschien dat je zei van daar kon het minder goed mee?
Ja, misschien wel. Hè. En zo mentaal mezelf echt kunnen te pletten rijden voor een ander, daar genoot ik van. Ja.
Ja. En heb je dan voor grote kop vrouwen gereden? Ja,
ik heb nog met Lotte Kopecky in de ploeg gereden. Oh, hè. Ik bedoel, zij was junior toen zij bij Topsport Vlaanderen kwam rijden. Natuurlijk, dat was op dat moment nog geen kopvrouw, hè, maar wij zagen wel al dat het iets heel bijzonders was. Ik heb nog met Jolien Door in de ploeg gereden. Ik heb nog voor een Engelse ploeg gereden, Swift Cycling. En dat was toen reed ik voor Nicole Cook. Dat was een van de mooiste wedstrijden dat ik gedaan heb. De Tour de France, de toenmalige Tour de France, Tour Féminin, in dienst van Nicole Cook, dat vond ik toch fantastisch om te doen.
Want je ziet ook heel vaak dat, en ik ga even een wielerterm gebruiken, knechten, dat die heel vaak op het niveau presteren van de kopman, hoe beter dat de kopman of kopvrouw is, dan zie je heel vaak dat de knecht ook...
Ja, je wordt daarin meegezogen, en dat werkt van beide kanten. Hè. Ja. En als dat goed zit, dan presteert een team gewoon heel goed.
Ja, ik denk dat je het effect ook nu ziet in de nationale ploeg dan bij de dames.
Ja, absoluut.
De rensters die voor Lotte mogen rijden, dan merk je echt wel dat die zichzelf overstijgen soms om Lotte af te zetten waar het moet. En
ik zei het ook na dat WK, dat is voor het eerst dat we echt zo'n sterke Belgische ploeg hebben gezien. En die kijken allemaal op naar Lotte. Mm-hmm. En die zeggen dat ook. Maar Lotte gedraagt zich ook niet alsof ze meer is dan de rest. Helemaal niet. Zij toont enorm veel respect, denk ik, naar de andere Belgische rensters toe. En dat marcheert.
Ja, maar dat merk je ook. Nu, wielrennen, het is een Het is geen makkelijke sport. Ik zou zelfs zeggen dat het een heel harde sport is.
Keihard, ja.
Hoe heb jij dat ervaren toen je actief renster was?
Dat is hard zijn, hè. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ik studeerde dan ook. Ik zat aan de UNIF. Toen ik dat combineerde met topsport, hè, in die tijd, was dat... Pas op, ik heel vaak zeg ik ook niet te luid van ik ben profielrenster geweest, want dat waren andere tijden. Mm-hmm. Hè. Ik had het geluk dat ik een van de 5 of 6 wielrensters was in België die daar mijn geld mee verdiende. Ja. Maar dat was van een ganz ander niveau dan dat het nu is. Nu is het zoveel professioneler. Maar gewoon dan, op dat moment, heb ik er heel veel discipline uitgehaald. Uit leren discipline hebben. En studeren en sporten. Leren verliezen. En leren op schema werken. Ja. En leren doelen stellen. En dat heeft mij denk ik wel ook gevormd in de job wat ik nu doe.
Ja, en zijn dat dingen dat je vandaag nog meeneemt in je leven nu? De discipline die je destijds moest hebben, de doelen die je moest stellen?
Tuurlijk, ja. Ik heb dat ook nodig. Ik heb echt doelen nodig, zo op korte termijn. Lange termijn, ik ben iemand die niet te veel op lange termijn denkt. Maar korte termijn doelen, daar hou ik van en dat heb ik mee uit mijn sport.
Ja, oké. Okay. Ja. Nu het wielrennen, je zei het net zelf al. Toen ik actief was, was het een totaal andere wereld. Hè. Vandaag is het veel meer geëvolueerd. Zou je liever vandaag wielrenster zijn dan toen jij actief was? Of net niet?
Oh, ja, ik zou er mijn geld beter mee verdienen waarschijnlijk. Ik zou professioneler omkaderd worden. Maar voor alles is een komen en gaan of zo. Ik heb nu niet het gevoel van, oh, potverdikke, had ik maar nu. Nee, ik ben heel blij dat ik zo'n beetje wel bij die pioniers of zo op de een of andere manier hoorde. Een beetje de grondleggers in België. En ik denk dat ik meer impact kan hebben als co-commentator op dit moment dan dat ik had gehad als renster.
Als renster, oké. Okay. Ja. Nu, Inne, je bent altijd sportief geweest. Hè. De actieve carrière is nu gedaan. Hoe belangrijk is sport vandaag nog in je leven?
Ik heb er heel weinig tijd voor. Het is zo, ik werk heel vaak natuurlijk en ik werk vaak in de weekends en tijdens de avond. Dus ik heb al heel vaak opvang nodig voor de kinderen en dat is puzzelen. En dan eigenlijk alle vrije momenten probeer ik bij mijn kinderen te zijn. En dan is sport zo, dat komt dan eigenlijk maar op de derde plek. Ja. En heel vaak wordt dat dan als eerste geskipt. Ja. Fietsen is sowieso heel tijdrovend, dus... Daar kom ik nog maar weinig aan toe, behalve als ik ga fietsen met de kinderen. Dat is dan weer een ander verhaal. Maar ja, dan doen we in 2 uur tijd 10 kilometer gemountainbiked of zo, weet je wel. Dat is meer het buiten zijn. Maar ik probeer wel 1 keer of 2 per week te lopen.
Ja.
En af en toe hou ik dan wel van een sportieve uitdaging. Vorig jaar ook de Maroc gereden met Ruben van Gucht.
Ja.
En daar ga ik dan ook weer compleet onvoorbereid naartoe. Maar dan merk je wel van dat mijn fysiek nog wel best oké is. Dat muscle memory. Ik heb het altijd, mijn spieren herinneren het zich nog wel.
Natuurlijk, je hebt ook zekere aanleg voor het sport. Je hebt goede genen, zoals ze dat zeggen.
Ja.
Merk je dat dan, ook als je dan zo minder voorbereid bent, merk je toch van oké, die basis, dat extraatje?
Ja, je hebt ergens altijd wel die basis. Ook al is dat 10 jaar geleden, maar het is ook gewoon... Je kent je lichaam hè, en je weet hoe diep dat je kunt gaan en hoe lang dat je diep kunt gaan om het zo lang mogelijk vol te houden of zo. Het is vooral je lichaam kennen, denk ik. En dat ken ik wel.
Oké. Oké, top. Ja, we komen straks nog terug op het wielrennen. Maar we zijn hier natuurlijk vandaag ook inne om te praten hoe jij omgaat met geld.
Met geld.
En onze luisteraars die kennen het concept. Aan elke gast stel ik 8 vaste vragen.
Okay.
Die stellen we aan iedereen. Om eigenlijk te leren hoe jij omgaat met geld.
Ja.
En ik stel voor dat we meteen naar de eerste vraag overgaan.
Ik ben
dat
benieuwd.
Is de vraag, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou daarbij geholpen? Of heb je dat zelf allemaal een beetje uitgezocht?
Als kind bedoel je dan?
Ja, als kind, ja.
Wij hadden het gewoon goed thuis, denk ik. En er werd mij nooit heel veel ontzegd of zo. Ik denk niet dat ik daar als kind heel vaak mee bezig was. Mm-hmm. Ik herinner mij wel... Ik was 6 jaar, dus ik deed mijn eerste communie. Toen was ik al zo wel wat bezig met kledij en dit en dat. En er waren daar fantastisch mooie schoentjes. Ik weet echt nog perfect hoe die eruit zien. Ik mocht die niet hebben van mijn ouders, omdat die zeiden, Inne, dat kost te veel, je mocht dat niet hebben. Ik zei, oké, ik ga die kopen met mijn geld van mijn eerste communie. En ik heb dat dan ook gedaan.
Ja, oké.
Okay. Ja, dus dat is zo mijn eerste herinnering aan geld. Ja. Waar heb ik mijn geld aan uitgegeven? Ja. Die schoenen.
Toen al. Een,
6 jaar.
Een duidelijk idee van wat je wou.
Ja, toch wel.
Zijn er zaken dat je in je jeugd dan geleerd hebt, dat je zegt van, dat zijn echt wel tips of zaken die ik vandaag nog toepas?
Goh, ik ben nooit heel kwistig geweest met geld. Ik geef niet veel geld uit. Ik probeer daar heel goed op te letten. En dat is al altijd zo geweest. Ook als we het vroeger, als ik dan in mijn huwelijk heel veel kon, heel veel mocht. Maar ik was altijd de eerste die zei van, hey, mannetjes, dat is niet nodig.
Ja.
Ja.
nog altijd ergens voorzichtig?
Altijd voorzichtig en ik ga heel vaak uit van een worst case scenario of zo, wat dat betreft. Ja,
ja, dat is een, iets dat ik heel vaak hoor hier in deze podcast. Is dat mensen altijd, denk ik ook een beetje de Vlaamse mentaliteit is.
Waarschijnlijk, ja.
Goed, wanneer verdiende jij voor het eerst geld en wat heb je met dat eerste loon gedaan? Weet
en, ja, dat was als profrenster. Ik was net afgestudeerd en toen werd ik prof, kreeg ik een contract van Topsport Vlaanderen. En aangezien dat ik gestudeerd had, een master had, werd je betaald naar, volgens diploma. Volgens Barema's, dus ik zat wel best oké. Maar ik woonde natuurlijk nog thuis op dat moment. En ik weet dat ik dan, dat klinkt nu echt weer heel materialistisch, maar daar heb ik een horloge mee gekocht. Maar ik weet dat nog altijd, ik heb die ook nog. Ik was er best wel fier op en voor de les heb ik dat altijd mooi netjes opzij gezet. Moest ik niets meer hebben.
Kon je op dat moment leven ook van dat loon als wielrenster?
Dat was een halftijdsloon die ik had. Dus ik denk, hoeveel verdiende ik toen? 1400 of 1300 euro. Dus kon ik daarvan leven als ik alleen had geleefd? Pas op, we spreken over meer dan 10 jaar geleden. Maar ik ben dan ook redelijk snel gaan samenwonen met mijn toenmalige man. En dat was best oké, ja.
Ja, natuurlijk ook het voordeel dat je nog thuis woont en al een
inkomen had. Tuurlijk, tuurlijk. Ik hoefde het niet alleen te gaan doen.
Voilà, inderdaad. Ben je vaak met je geldzaken bezig?
Nu, vandaag de dag, veel meer dan anders. Omdat, ik ben 1,5 jaar geleden gescheiden. En dan word je alleenstaande moeder van 2 kinderen. Dan moet je met geld bezig zijn. En dan zeg ik niet dat ik het slecht heb. Maar dan moet je gewoon dagelijks met geld bezig zijn.
En laat je daarin begeleiden? Of zeg je van, oké, dat is iets wat ik echt wel zelf vastneem?
Ik laat mij daar niet in begeleiden. Ik praat daar al een keer over met mijn vader of zo. En dan zet ik een keer wat geld vast. Of dat doe ik wel. En daarin laat ik mij wel adviseren. Nu mijn grootste doel is een woning kopen. Ik heb nu geen huis in mijn bezit. Ik huur, vind ik vreselijk. Ja. Huren, dat doet pijn. Ja. Weet je wel, dat doet pijn aan mijn hart. Maar het kan niet anders. Het is wat het is. En daar gaat mijn grootste budget nu gewoon naartoe. Ja,
ja, maar het is belangrijk dat je doelen hebt.
En dat is mijn doel, ooit weer een huis kopen, natuurlijk.
En dat is op zich nooit geen slechte investering, woning. Ja. Dus zeker een goed doel. Waaraan geef je graag geld uit?
Ik geef echt niet veel geld uit. Nee, niet aan kleding, niet op restaurant ga ik wel een keer, maar ook echt niet veel. Ik ging overlaatst op restaurant met mijn 2 kinderen... En ze mochten nog een vriendinnetje meedoen. Gewoon een kleine bistro. En we hadden enkel een hoofdgerecht. Ik lag aan 120 euro. Om met 3 kinderen, die echt maar een derde van hun bord hadden. Dan kijk ik zoiets van, kom. Het was een keer tof. Ja. De helft van de tijd hebben ze in het toilet TikTok zitten opnemen. Zat ik dat alleen aan tafel. Dus voor de gezelligheid moest ik het ook niet gedaan hebben. Maar ook daar, ik ben geen grote big spender.
Ja.
Nee, ik ben ook niet gierig, want ik heb een hekel aan gierige mensen.
Maar je denkt goed na
ik denk
over wat?
Altijd heel goed na. Ook als ik in een kledingwinkel kom, want ik hou van kleding. Ik koop nooit van de eerste keer. Ik ga dan altijd nog een rondje wandelen of ik kom dan nog 3 dagen later een keer terug.
Beetje laten bezinnen.
Totaal geen mens die elke minuut koopt. Ja. Nee.
Want dat lijkt een beetje alsof je moeilijk soms een knoop kan doorhakken, moeilijk een beslissing kan nemen. Is dat iets dat je
nee, het is gewoon omdat ik het overweeg. Heb ik het nodig? Gaat het mij gelukkiger maken? Is dat hier een noodzakelijk iets? Is dat een meerwaarde in mijn leven? Ja, ik overweeg dat heel goed gewoon. Ja, omdat geld ga je nog nodig hebben in de toekomst.
Absoluut. Ja. Dus we kunnen stellen dat je alles goed doordenkt voordat je effectief de stap zet. Zijn er zaken waar je echt niet graag geld aan uitgeeft?
Oh.
Los van het logische, de belastingen en noem maar op. Dat zijn zaken die niemand...
Waar ik echt moeite mee heb aan geld? Nee. Ja. Nee. Er zijn zo dingen die je weet van dat komt erbij. En dat, nee, dat vind ik eigenlijk... welke antwoorden krijg je daar zo geregeld op?
Dat kan wel verschillend zijn. Je hebt mensen die zeggen van benzine bijvoorbeeld. Dat soort zaken die zeggen van...
dat is een noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk dat komt er allemaal bij. Natuurlijk ga ik niet graag gaan tanken. Maar ik ben... superveel op de weg. Dus daar doe ik echt veel geld aan op ook. Maar het is wat het is. Daar zonder dat zou ik mijn job niet kunnen doen. Dus wat tegenwoordig ook heel duur is, zijn kampjes voor de kinderen en hobby's. Maar daar heb ik echt totaal geen probleem mee. Omdat je weet van dit hoort erbij. Daar denk ik ook niet over na.
Oké. Okay. Hoe ga jij zelf om met een beetje de druk, de verwachtingen die er zouden kunnen zijn van de publieke opinie als het gaat om je uitgaven of hoe je omgaat met geld?
Weet je waar ik het wel moeilijker mee heb? Als je zo met een groep iets gaat gaan eten of gaan drinken, En dan heb je er altijd die 3, 4 gin tonics achterover slaan. En ik ben altijd zo één rozeetje of weet ik veel wat. Ah ja, we gaan dat hier allemaal delen en zoveel. Ja. Dan, oh nee, daar heb ik dus een hekel aan. Hè. Ja. En dan durf ik ook niet altijd zeggen van ja, nee. En dat gebeurt niet heel vaak. Maar ik had het nu over laatst. En dan was ik wel de eerste die zegt van kijk, ik heb niet zoveel gedronken als jullie. Ik geef gewoon dit.
Elk zijn deel.
Voilà, ja. Dus dan voel je toch een beetje druk, maar eigenlijk moet je sterk genoeg zijn om te zeggen van ja,
absoluut.
Dit klopt
absoluut.
Hier niet, hè, mannetjes. Ja, ja. Ja.
Maar je hebt niet het gevoel dat je soms dat je moet verantwoorden voor bepaalde uitgaven dat je doet? Of,
Nee, dat denk ik niet. Ik zeg het, ik ben ook niet geen verkwister van geld. Ik rijd niet met de chicste wagen of... Ja, of nee, ik heb niet het gevoel dat ik mij moet verantwoorden. Ik heb ook de luxe dat ik heel vaak iets mag uitproberen of een keer uitgenodigd worden en daar dan een keer mijn kinderen mag naar mee en op die manier dat kan oplossen of zo. Ja. Maar het is ook niet dat daar veel over gesproken of zo wordt, nee.
Heb jij in het verleden financiële fouten gemaakt? En heb je daar iets uit geleerd dan?
Dat denk ik niet. Dat verhaal is natuurlijk een beetje veranderd. Hè. Met in een scheiding dan te zitten, gaat het heel vaak over geld. Ja. Daar konden andere keuzes gemaakt zijn, uiteraard. Maar dan nog ben ik niet iemand die heel vaak vasthoudt aan foute keuzes van een verleden of zo. Ik heb zoiets van, ja, de dag vandaag is wat het is en we moeten verder met wat we nu hebben en wat er in het verleden fout is gegaan of gebeurd is of een foute keuze. Ja. Je hebt op die moment een keuze gemaakt die je met gans hart hebt gemaakt. Hè. Dus daar was ook een reden voor. Dus ja, doe het ermee hè. En vandaag gaan we verder. Ja.
Ja, nee.
Dus nee, ik blijf daar niet in steken of
niet
zo.
In het verleden leven?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Nee.
Heb jij zelf ervaring met beleggen?
Nee, daarvoor ga ik dus naar mijn vader dan eens te raden. En dan raadt hij me al... Ja, nu over laatste ene zou je niet eens kijken zo voor een beleggingsportefeuille dat je dan laat doen hè, door iemand. Ja, maar mijn hoofd ontploft al. Hè, dan. Ik heb dan zoiets van, mannetjes, oké. Ik ben daar nog redelijk ouderwets in, denk ik. Maar ik moet er ook verstandig mee omgaan, weet je wel. Toekomstgericht naar de kinderen toe, zeker en vast. Maar zo na mijn scheiding heb ik wel zo iets vastgezet... Voor een jaar, zo'n kredietrekening, of ja, zeg ik het juist?
Termijnrekening.
Termijnrekening. Ja. Zie je, zoveel weet ik ervan. Omdat ik wist van, kijk, in het eerste jaar ga ik hier nu geen grote beslissingen maken, ga ik geen huis kopen, omdat ik het niet kan, en ook omdat ik nu niet vind dat ik in een periode zit waarin ik grote beslissingen moet maken. Dus ik zet het vast. Dat is al zeker.
Ja.
Zo, ik hou van die zekerheid. Zo. Ja. Die dingen doe ik wel. Maar dan zit je daar ook nog met een stukje grond. Ga ik dat verkopen? Wat ga ik doen? Ga ik iets bouwen? Ik ben nogal een twijfelaar wat dat betreft. Gewoon ook omdat ik heel veel wil de afweging maken van... En dat ik zeker ben dat ik de juiste beslissing maak. Ja.
Daar zie je dat heel veel mensen hebben dezelfde vragen als jij hebt. Van wat moet ik juist doen? Is dat
Tuurlijk.
De juiste beslissing? En daar kan uiteraard iemand die je daarin kan begeleiden met een zekere expertise.
Ja.
Uiteraard, geheel volgens jouw noden, jouw behoeften, kan je daar natuurlijk wel een stuk in gaan gidsen. Hè?
Ja, dat is een moeilijke keuze. Ik huur nu, maar eigenlijk wil ik iets kopen of zou ik dan beter iets bouwen? Ja. Bouwen, ja, en die prijzen, die bouwen, ja, dat swingt ook de pan uit. En wat is nu eigenlijk de beste keuze? En dan denk ik, ja, ik woon in een huis die ik huur, in een fantastische doodlopende straat met allemaal kinderen, supervriendelijke mensen rond ons. Eigenlijk ben ik daar zo gelukkig, en mijn kinderen ook. En oké, het is huren, maar we zitten daar graag. Dus oké, we doen het even zo, hè, dan.
Nee, absoluut, snap ik. De laatste vraag al, maakt geld gelukkig?
Ik denk dat wel. En het zou eigenlijk een beetje bizar zijn om te zeggen van niet. En heel veel mensen zeggen waarschijnlijk van niet. Maar geld maakt gelukkig in die zin dat je geen zorgen hebt. Mm-hmm. Het niet hebben van zorgen maakt gelukkig. En geld kan daar een heel belangrijke rol in spelen.
Ja. Ja, dat is een antwoord dat we hier meestal wel krijgen. Ja. Dus, want het geld zelf maakt niet gelukkig, maar het feit dat je geen zorgen hebt.
Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet kunnen voorstellen. Hoe het is om op te staan met geld zorgen. Mm. En ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik dat niet heb.
Ja, absoluut. Zo, Inne, dat waren eigenlijk al de 8 vragen rond het omgaan met geld. Ik ga echt er nog niet laten gaan. Want je maakt al enige tijd onder andere voor Vive le Velo, het heel bekende programma, videoreportages. Maar je bent ook analist, je geeft ook commentaar bij het vrouwenwielrennen. Ik denk dat je opleiding communicatiewetenschappen daar niet vreemd aan is, dat je die stap gezet hebt. Had je nu geen wielrenster geworden, had dat iets geweest dat je al vroeger gedaan had, in die richting uitgegaan?
In de journalistiek? Ja. Dat weet ik niet, omdat ik herinner mij, als ik in mijn master, mijn laatste master zat, moest je zo'n keuze maken, ofwel journalistiek, ofwel communicatiemanagement, ofwel videoproductie, ik weet het niet. En ik heb toen management gekozen, zelfs niet journalistiek. Ik ben daarin gerold en dat is een beetje organisch gegroeid. Ik heb ook eerst les gegeven. Hè. Toen, net voordat ik kinderen kreeg, heb ik in het onderwijs gestaan, in het middelbaar onderwijs. Dat deed ik ook heel graag.
En welk vak gaf je? Welke vakken?
Van alles, hey. Freelance, dus ik moest zelf mijn cursussen schrijven. Ik gaf aan TSO en BSO les, dat vond ik heel leuk om te doen. Nederlands, Frans, maar evengoed logistiek, communicatie, van alles. Ik vond dat heel tof. En eigenlijk mijn carrière zo in de journalistieke is organisch gegroeid, mede door het schrijven van columns. Maar ook dat, hey, je moet ergens op een bepaald moment ook je kans grijpen. Ik herinner me heel goed dat de chef sport van het Nieuwsblad mij belde. Ik was toen net een jaar of 3,5 thuis met de kinderen. Ik werkte niet meer, omdat de papa was altijd in het buitenland, dus ik was thuisgebleven met de kinderen. Maar ergens voel je wel zo van, ja, ik wil hier toch weer iets gaan doen. Ik stond met mijn twee kinderen aan de geitjes in de Haan. Ja. De dagelijkse wandeling die we zeker wel twee keer deden. Ja, wat doe je als je heel de dagen thuis bent? En Guy belde mij. Ja, Ine, zou je het zien zitten om als vrouw van een column te schrijven tijdens de Tour de France. Maar die columns, die schrijf je als gast niet zelf. Hè. Uiteindelijk, die bellen mij op.
Ja, je vertelt.
Ik doe een verhaal en die vertellen, die schrijven dan neer. En daar was zo halverwege de Tour, had ik zoiets van, allee mannen, kom, ik kan toch ook schrijven? Maar ik durf het niet goed vragen als ik het zelf mag schrijven. Maar ik ga het toch doen. En ik had zelf een column voorbereid en nog voordat Guy mij kon bellen, stuurde ik een berichtje. Ja, Guy, allee, ik weet niet, als je vandaag wat minder tijd hebt, ik heb al zo een klein beetje iets voorbereid. Zo. En hij zei, Ina, godverdikke, dat is goed geschreven, vanaf nu mag je het zelf doen. En eigenlijk op die manier is dat begonnen. En bij Vive le Velo hetzelfde verhaal. Ik wilde heel graag reportages maken. Ik maakte toen al reportages, videoproducties voor het Nieuwsblad. Maar ik wilde dat heel graag doen voor Vive le Velo. En ik zat in de tuin. Ik weet altijd waar ik zat. Hè. Als ik zo van die dingen, van die ingevingen heb. Ik zat in de tuin. Ik zeg, ik ga bellen naar Karel. Ik zeg, Karel, mag ik een keer iets doen voor Vive le Velo? Mag ik een keer een reportage maken? Allee, ik heb nu toch al een beetje ervaring in het Nieuwsblad. Ja, nee, als freelancer, dat gaat niet. We hebben vaste mensen, dat gaat niet. Oké, ja, jammer. Pam, slag tegen je hoofd. Godverdikke, dat gaat hier niet lukken. Een paar maanden later, ik bel terug. Ik zeg, Karin, ja, ik weet niet, is er nog altijd geen... Ja, voilà, en dan weet ik weer waar ik stond toen ze mij opbelden van Ine, ja, we zouden graag hebben dat je een keer een reportage voor ons maakt. Ja, en eigenlijk, het moraal van het verhaal, je moet het altijd zelf gaan doen. Hè.
Ja, proactief zijn. Durven zijn. Ja, je zit nu vandaag wel in die sector. Is dat ook doordat het over wielrennen gaat? Mocht dat nu niet wielrennen zijn, zou je dan ook het... journalistieke?
Ja, ik praat wel graag voor groepen. Ik vat graag samen, maar ik denk dat ik in het wielrennen gewoon op mijn plek zit, omdat ik al die ervaring heb. Pas op, ik kijk heel graag naar andere sporten ook. Maar toch, het voelt comfortabel. Zodanig comfortabel
thuis,
dat het eigenlijk als vanzelf gaat.
Het is ook eens natuurlijk wat je vanuit je ervaring heel veel over weet. Ja. Je kan nu, zoals je net zei, goed inleven als in de renster zelf, want je bent het zelf geweest.
Ja, hij kent ook het netwerk. Voilà, ik ken de managers, ik ken de vrouwen van, ik ken de renners. Dus dat voelt gewoon goed.
Ja, ik kan het me voorstellen. Nu dat we toch over het wielrennen bezig zijn. Ja, je heeft natuurlijk al 2 jaar commentaar bij het vrouwenwielrennen. Wat zijn jouw verwachtingen voor het komende voorjaar?
Ja, ik vind dat we hebben nu 2-3 koersen gehad. En ik vind dat we toch voor het eerst een beetje tegenkanting krijgen tegen het SD Works verhaal. Ja. Blok, zowel van een Trek als van een Phoenix komt dat ook sowieso nog. Dus ik vind dat we mooi gestart zijn. Het zal spannend worden, denk ik. Ja. Spannender waarschijnlijk dan vorig jaar.
Ja,
maar pas op, de zwaarste koersen komen er ook nog aan.
Ja,
en dan kan SD Works weer gaan overheersen. Maar ik zie toch heel veel in Lidl Trek op dit moment ook.
Ja, maar SD Works mist natuurlijk ook Reusser. Ik denk dat niet te onderschatten
is.
En die komt ook weer terug. We zien dit jaar ook een herboren Marianne Vos.
En dat maakt het mooi dat die top uiteindelijk ook wel weer breder wordt van dat vrouwenwielrennen. Dat is eigenlijk hetgene waar we naar streven. En als je kijkt naar Marianne Vos, ik denk dat Marianne en ik 4 dagen schelen of zo in leeftijd.
Ja, en die is nog.
Ik denk van my goodness.
Absoluut topniveau,
Echt waar, zoveel respect. Het is ook door haar dat we staan waar we staan.
Absoluut, dat is misschien wel de legende van samen met... Ja. Mee van Vleuteren.
Ja, maar dan Marianne vind ik nog meer, omdat zij heeft het echt gekneed en gevormd, die sport. Ik herinner mij een reportage die ik gemaakt heb met haar voor Vive le Vélo. En toen vroeg ik, ja, Marianne, Cavendish heeft jou net de GOAT genoemd. The greatest of all times. Dan zegt ze, ja, nou, ik ben gewoon Marianne en ik fiets graag. Ja. Ja, maar dat is Marianne. Allee, dat is gewoon fantastisch. Die is gewoon zo. Zij fietst graag. Zij houdt zo oprecht veel van die sport.
Hollandse nuchterheid ook. Dat
Hollandse nuchterheid, ja, absoluut. Ja.
We hebben natuurlijk ook een straf van madame ondertussen in ons peloton. Een Belgische, Lotte Kopecky. Hoe straf is wat zij doet?
Enorm straf. Die heeft heel straffe benen, maar nog een straffer kop erop staan. Ja. Als je ziet wat ze vorig jaar allemaal heeft meegemaakt, hè, relatie. Ja, absoluut, ja. Haar partner, haar broer overleden. En toch die dingen doen die ze doet. En ook haar WK vond ik fenomenaal. Eerst die pistenummers, die drie pistenummers. En in de loop van dat WK vroeg ik aan haar, ja, Lotte, zie je het eigenlijk nog zitten zaterdag? Hè? Want die wegrit moest nog komen. Zegt ze, in mijn benen worden alsmaar beter. Ja, als je dat kunt zeggen, dan spreken we van een heel grote mevrouw, hoor. Ja.
Ja. Je zei daarnet, ik heb er mee samengereden toen zij junior was. Had je dat toen al gezien, dat een speciale was?
Ja, zij was ook zowel fysiek wat voor op haar leeftijd. Ja. Dat was echt al een carrière die daar stond. En wij deden toen een mountainbike training. Dat was bij ons aan de kust, want ik weet nog, we mochten dan om beurt voor Topsport Vlaanderen zelf een training inrichten. En mijn papa was ook mee, door dat bos gaan mountainbiken. En hij herinnert zich ook nog altijd dat moment dat Lotte mee was door dat bos, dat hij zag van, ja, potverdikke, wie rijdt er hier? Maar heel bedeesd. Ja. Heel bedeesd, heel beschaamd. En eigenlijk is hij zo helemaal ontpopt binnen, binnen die Nederlandse ploeg. Hè? Ja. Dat heeft haar doen worden wie ze is nu. Ja. Ja.
Maar je zag toen al het potentieel.
Fysiek, absoluut.
Ja, absoluut, ja. Nu, uiteraard, in het vrouwwielrennen, we kennen allemaal Vollering, Kopecky's van deze wereld. Maar naar wie kunnen we nog uitkijken? Ja, scanners. Zijn er dames, jonge meisjes die op komst zijn, waarvan je denkt, oké, dat kan de next big thing worden?
Ja, ik kijk dan vooral zo wel naar de crossers. Hè. En Puk Pietersen, Fem van Empel begint ook bijna. Shirin van Nanrooy is ook heel sterk bezig. Dus dat zijn zo'n beetje de drie namen die ik dan zou zeggen. Maar evengoed, hele jonge rensters, zoals een Kerbaol bijvoorbeeld, heb ik in mijn wielermanager staan. Daar verwacht ik ook nog veel van. Maar het zal belangrijk zijn, denk ik, om die crossers nu in de gaten te houden. De Strade komt eraan, die gaan daar ook wel presteren.
Zijn, ja. En op Belgisch niveau, wie zijn daar de meisjes of de dames die eraan komen?
Daar hebben we heel veel spijt dat een Shari Bosuyt er niet meer is, die 2 jaar oud is. Ondertussen nog een dik jaar, zeker, denk ik. Dus ik kijk wel uit naar het moment en ik hoop dat zij kan sterk blijven en zich kan blijven verzorgen om echt wel op niveau
zoals
terug te komen.
Klopt. De drive blijven houden om terug te komen.
Maar dat doe het maar eens. Hè. En Toon Aert, dat is ook financieel een ander verhaal.
Ja,
Toon Aert had daar een beetje een grotere... Shari is wel aan het werken op dit moment, zoals een gewone standaard werkende mens. Ja. Dan moet ze nog eens gaan trainen daarvoor of daarna. Dus dat is... Dat is moeilijk, dat is moeilijk. Dus
voorlopig trainen voor niks?
Voor niks, geen doel, hè.
Voilà.
Ja. Maar dan zitten we daar ook met een Marte Goossens, een Marte Truijen, een Phoebe Joris. Dus dat zijn toch jonge rensters die potentieel hebben, hoor. Ja.
Oké, we zijn benieuwd. Wat ik van jou nog wil horen is één naam voor zaterdag. Het is de Strade Bianchi voor de dames. Wie is voor jou de topfavoriet?
Ik heb net een wissel gedaan in mijn wielermanager. Ik heb er Persico uitgekletst en ik heb er Vos in gezet.
Vos. Is dat de naam die we mogen noteren?
Ach, ik denk dat ze... Ja, weet je, het gaat ook slecht weer zijn. Hè? En dan daar crosstechnieken gaan wel van doen zijn. Dus ik denk het wel.
Ik denk ook dat we het bij de dames die crossen mogen zoeken, gezien het voorspellen slechte weer. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Maar om af te sluiten, hoor ik van jou nog eens graag wat we van jou nog mogen verwachten in 2024 of in de verdere toekomst?
Goh, heel ver in de toekomst kijk ik niet, omdat ik uit ervaring weet dat gewoon niet nodig is en dat het altijd kan wijzigen. Dus ik maak heel graag kortere termijndoelen. En wat dat betreft ben ik altijd aan het werk op alle koersen die er nu zijn, die uitgezonden worden op Sporza of op Proximus. Ik host ook heel vaak events en zo, dat doe ik ook heel graag. Nog zoveel in mijn achterhoofd om te willen doen. Ik zou heel graag nog reportages maken en het vrouwenwielrennen nog bekender maken.
Nog
promoten, mijn keynotes over de geschiedenis van het vrouwenwielrennen, omdat we dat ook vooral niet uit het oog mogen verliezen, dat het ergens wel begonnen is, eind 19e eeuw, met pioniers als een Hélène Dutrieu. En dat zijn prachtige verhalen en die wil ik ook gewoon nog verteld krijgen.
Oké. Ja. Kijk, Inne, dat ga ik bij deze afsluiten. En ik kijk samen met jou uit naar het voorjaar. En ik kijk ook naar je voorspelling voor zaterdag voor de Strade. Heel erg bedankt voor je komst, voor je deelname. Ik hoop dat je het leuk vond. En nog heel veel succes in de toekomst.
Dank je wel.
Zo, dat was de 7e aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, waar we met onze gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast en neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.crelan.be/geldwijs om ook onze andere podcasts te ontdekken. In onze volgende aflevering ontvangen we Bert Kruismans. Hopelijk tot dan!